In de podcast Langs de Steenweg ga ik op bezoek bij mensen die wonen, werken en ondernemen langs de A12 van Boom tot in Wilrijk. Ik luister en zij doen hun verhaal. In deze aflevering ga ik langs bij Pieter Verhelst. Hij is cabaretier en acteur en werd bekend toen hij in 2016 het Nederlandse cabaretfestival Kamaret won. Met zijn voorstellingen toert hij doorheen Nederland en België en door recensenten wordt hij bejubeld als de spannendste performer van de comedy scene. Voor corona woonde hij nog in een camper en ondertussen heeft hij zijn vaste stek gevonden op de Boomse Steenweg. Welkom bij de podcast Langs de Steenweg. Pieter, jij bent cabaretier, een acteur.
Dat wordt gezegd, ja.
Vind je dat spijtig misschien?
Nee. Dat mag ook gezegd worden. Ja, ik vind dat goed.
Maar ziet je jezelf meer als cabaretier of als acteur?
Ik ben op deze moment toevallig vooral meer cabaret aan het doen. Hoewel dat in corona ook niet makkelijk is. Het is wel heel de tijd op af voorstellingen verplaatsen. Maar mijn hoofdbezigheid is eigenlijk cabaretier, ja.
Is het dan ook eerder een financiële kwestie bijvoorbeeld, dat je cabaret nog combineert met tv-werk bijvoorbeeld, of met theaterwerk? Of?
Nee, dat is geen financiële kwestie. Dat is gewoon omdat ik het leuk vind om daarnaast ook nog andere dingen te kunnen doen. En door cabaretier zijn, in mijn vorm, dat is wel comedy, maar dat is ook een mengelmoes van verschillende stijlen. Kleinkunst, theater, absurdisme. Circus soms zelf, zo, grote fysieke elementen erin. Dus dat is altijd een mengelmoes en dat dan gecombineerd met comedy altijd. Dus acteren is spelen, cabaret is ook spelen. Dus ik ga er ook van uit dat als jij speelt en je doet er andere dingen bij, dan ga je ook beter acteren en je gaat dat dan weer kunnen verwerken in je comedy shows. Hetzelfde als je een project aanneemt en dat is met veel zingen. Nou ja, ik zing ook in mijn voorstellingen, dus dan kan ik dat ook daar weer in verwerken. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat alles, ook stemmetjes, ik spreek heel veel stemmetjes in, ook die stemmetjes, personages spelen, dingen, dat kun je dan ook weer in die voorstellingen verwerken. Dus eigenlijk is voor mij cabaret een samenbrengsel van alle dingen die ik doe, ook de rond. Dus dat is geen financiële kwestie, dat is meer een kwestie van dat ik de afwisseling leuk vind. En cabaret heeft voor mij de voorkeur om dat... Ik daar gewoon volledige artistieke vrijheid heb. Als je iets voor tv doet, dan, of je speelt mee een toneelstuk, dan zit je afhankelijk van de visie van de regisseur. Dus je moet doen wat de regisseur wil en je moet dan proberen in zijn wereld daar zo goed mogelijk in mee te gaan. Maar als ik nu beslis om alles in het Russisch te spelen, dan zou dat in theorie gewoon kunnen. Zolang het publiek niet wegloopt. En zelfs dan nog, ik bedoel, dat is al mijn eigen beslissing of zo. Ik ben mijn eigen baas als cabaretier. En dat vind ik wel heel fijn. Dat ik die mogelijkheid heb om zelf gewoon 100% mijn eigen artistieke ei kwijt te kunnen.
Mm-hmm. En denk je dat iedereen hier in Vlaanderen dan ook heel goed weet wat cabaret is? Wat ze precies mogen verwachten? Of?
Ja, heel vaak is het zo op de grens hangen van. Hè. Ik bedoel, wat is cabaret? Cabaret is gewoon dat je ook een verhaal kunt vertellen dat niet per se hele hoge grapdichtheid hoeft te zijn, zoals bij stand-up. Stand-up is echt opkomen met de microfoon en je zou die voorstelling even goed in een café kunnen plaatsen. Terwijl bij cabaret komt er theatraliteit bij. Dus je kunt spelen met verschillende invloeden van theater, van andere vormen, genres die bij elkaar komen. En dat zorgt dan dat het net iets meer theatraler wordt, waardoor je ook echt zo die zwarte theaterbox nodig hebt om dat 100% tot zijn recht te laten komen.
Vonden mensen nu al grappig als kind?
Mijn familie was vroeger... hele grote fan van de familie Bacalhau. Ken je dat? En dan het is ook zo Marcel de Neut in. En ik kon die ook goed imiteren vroeger. En dan deed ik altijd dat dansje. Dan had zo'n heel leuk dansje. En op elke familiefeest werd ik wel bijna op tafel gezet om dat dansje te doen. Bijvoorbeeld. Ik vond dat ook niet erg. Ik vond dat wel leuk om te doen. Maar dat is wel zo wat gegroeid.
Dus ze zagen nu wel een entertainer dan?
Ja, en dat heeft nu toevallig de vorm aangenomen van cabaretier. Maar dat had even goed schilder kunnen zijn. Bij mij is dat meer dat ik dan leuk vind om verhalen te vertellen. Maar goed, je kunt ook een verhaal vertellen in een podcast. Of je kunt ook een verhaal vertellen. Hè. De vorm daarvoor is dan niet per se beslissend voor mij. Meer dat ik dan de drang voel om verhalen te vertellen. Dat ik de drang voel om een eigen wereld te creëren. En om in de fantasie te schieten. Of zo. Die drang voel ik wel. Daar word ik ook gelukkig van als ik dat kan doen. Of zo.
Het was wel zo, allee, bijvoorbeeld, sommigen gaan op jonge leeftijd al naar een kunstenmajora of zo. Hè. Die worden al op dat moment door hun ouders ook gesteund om dat te doen.
Ah, totaal niet. Nee, ik mocht dat zelfs niet van thuis. Ik mocht niet naar de toneelschool. Ik moest eigenlijk eerst een echt diploma halen, voordat ik dan, zo dat is eigenlijk het klassieke verhaal van veel artiesten. Dus bij mij was dat ook. Ik moest eerst een echt diploma hebben, voordat ik dan iets on the side ook leuk mocht gaan doen. En op een gegeven moment had ik dan beslist van, ik praat wel graag of dus ik zal dan maar verkoper worden. Dat was het eerste idee. Een heel slecht idee eigenlijk. Nee, als kind wou ik eigenlijk heel graag dierenarts worden. Dus ik was ook helemaal into dieren. En dan ben ik eens een keer met mijn ouders op vakantie gegaan naar een boerderij. En op een gegeven moment zei die een boer, ik zei om 4 uur 's morgens, je moet komen. En er ging een paard bevallen. Ja, dat dier dat komt daaruit, dat is echt een plas bloed dat daarmee uitkomt. Dat is echt zo, dat is heel gruwelijk. Zo en dan komt daar zo een veulen uit, zo, pff, dat valt op de grond, die placenta komt. Dat is verschrikkelijk. Dus ik ben toen flauw gevallen. En sindsdien wou ik geen dierenarts meer worden. En dan wist ik niet zo goed wat ik moest doen. En dan wou ik eigenlijk humane gaan studeren, omdat ik zo de psychologie van de mens wel interessant vond. Dat mocht ik dan eigenlijk ook niet. Dus op een gegeven moment, marketing. En dan ben ik eerst één jaar marketing gaan studeren, toen ik afgestudeerd was. En ik kwam er heel snel achter na 1 week wist ik eigenlijk al, amai, deze is niks voor mij. Maar in dat jaar ben ik dan wel in het geheim auditie gaan doen bij toneelscholen. En dan uiteindelijk was ik dan ergens aangenomen. En toen heb ik het gezegd. En toen hebben zij gezegd van, als je er dan echt zo hard voor wilt gaan, dan zullen wij je wel steunen. En dan ben ik naar Utrecht gegaan, de toneelschool in Utrecht. Dan heb ik 4 jaar in Utrecht gestudeerd, toneelschool. Dus op de toneelschool, wat er dan gebeurt is, je maakt een toneelstuk, je gaat eraan werken met een regisseur, je speelt dat 2 keer voor de andere klasse, punt, klaar. En je doet weer een ander project. Maar als je 2 keer optreedt, dan kun je zo niet je personage pakken of je kunt daar moeilijk in komen. Of dat is... Ja, ik voelde echt dat ik de noodzaak had om zo wat langer aan 1 project te werken. Toen heb ik beslist, ik weet dat er in Groningen, het Groningen Cabaret Festival, bestaat. En als je dat wint, of je in de finale zit, dan krijg je een finalistentournee. En de finalistentournee is gewoon 20 voorstellingen. Dus als je de finale haalt, moet je 20 keer... dezelfde voorstelling spelen. Ja, dat wou ik. En ook wel omdat ik ze al zo in school iets had gemaakt. De mensen moesten daar wel om lachen. Dus ik dacht, comedy, cabaretvoorstelling, ça va, ik ga dat gewoon proberen. En dan in de finale geraakt. Ik heb uiteindelijk dan Groningen gewonnen ook. Dat was in 2014. En dan, omdat ik dat gewonnen had, heb ik zo'n impresariaat gekregen. Die dan met mij wilde werken aan een avondvullende voorstelling. En dan heb ik uiteindelijk in 2016 cabaretten meegedaan. Toen was ik al afgestudeerd. Kamaretten, dat is dan het grootste cabaretfestival in Nederland. Had ik dat ook gewonnen. En omdat ik dat gewonnen had, opent dat wel echt deuren om, dat je gewoon goed staat bij programmatoren. En dat is ook een goede manier om dan zo op die manier een avondvullende voorstelling te kunnen maken en ook veel te kunnen spelen. En dan, omdat ik dat dus in Nederland had gewonnen en veel ging toeren en aan een avondvullende voorstelling aan het werken was, dan pas ben ik eigenlijk door een theaterverkoper in België opgevallen. En dan pas, eigenlijk na 2-3 jaar, ben ik eigenlijk in België beginnen spelen. Dus ik ben eigenlijk begonnen in Holland en dan terug naar eigen land.
En jij bent opgegroeid in Heist op den Berg. Nu woont je op de Boomse Steenweg, op het eindpunt van de Boomse Steenweg. Waarom ben je hier precies komen wonen?
Omdat ik heel graag in Antwerpen wilde wonen. Ook omdat dat 1 goede... ik vind 1 Antwerpen heel leuk. 2, je bent heel snel in Holland en in de rest van België. Ja, en de Boomse Steenweg, dat is waar ik nu woon. Dat is een vrij multiculturele buurt. En je kunt hier in deze buurt nog wel goedkoop huizen vinden of zo. Een betaalbare... We wilden heel graag een herenhuis, een echt herenhuis. Maar in het centrum is dat onbetaalbaar. Dan zit je gewoon 1 miljoen euro kwijt, wat ik uiteraard niet heb. En hier kun je dat wel nog tegen een vrij betaalbare prijs kopen. En je zit op zich ook grap in het centrum.
Voordat je hier werd komen wonen, werd je toch een beetje een nomade. Hè? Je had gewoond in een camper. En je reed van plek tot plek. Ook voornamelijk omdat je dan vaak in Nederland speelde. En dan...
Ja, ik heb 5 jaar in een camper gewoond. Dat was dan mijn huis ook. Mm-hmm. En met een persoonlijke trailer. Handig, hè? Mijn eigen persoonlijke... Ook als acteur, ook heel handig dat je een eigen persoonlijke trailer hebt. En inderdaad, ja, dat was eigenlijk van... Het goede is aan een camper is... dat je ook, dat, dat de oplossing is voor het fileprobleem. Omdat je s'avonds, redde gewoon naar de plek waar je moet zijn. Je komt daar aan. En dan, s'morgens, zo chill. Je moet om 9 uur ergens zijn. Wat doe je dan? Om 9:01 stapt je camper uit. Ah, je bent er. Je moet nergens meer naartoe rijden. Dat is fantastisch. En dan rijd ik gewoon s'avonds dan de plek waar ik de dag daarna moet zijn. Dus je doet ook minder kilometers, omdat je niet moet pendelen tussen een huis. Je kunt gewoon rechtstreeks, floep, naar de plek rijden waar je dan een dag daarna moet zijn. En als je veel speelt in theater en je hebt heel veel andere plekken waar je moet zijn, je hebt ook altijd je eigen huis en je eigen spullen bij, wat ook wel gewoon handig is. Je hoeft niet in te pakken of je moet niet. Je hebt gewoon alles instant bij. Maar ja, toen kwam corona. En toen was dat ook lastig, omdat dan... Ik weet nog dat in de lockdown, in de eerste lockdown, leefde ik nog in mijn camper. Maar ik kon nergens meer gaan staan. Want ik werd instant door de politie weggestuurd. Want ik ga altijd zo gewoon ergens parkeren. Ik ga niet op een camping staan of zo. En normaal gezien nooit problemen gehad. In al die jaren geen enkel probleem. En opeens... Ja, meneer, je mag er niet zijn, hè. Je moet binnenzitten thuis. Ik zeg, maar ik ben thuis. Nee, dat kan niet, want er staat op hielen. Ik zeg, ja, maar toch is dat mijn huis. Ja, maar nee, meneer, dat gaat niet. Dat kon ook zo niet binnenkomen. Dat je dan... Nee, meneer, dat gaat niet. Hè? Nee, waar staat uw adres? Staat dat hier in de camper? Ik zeg, nee, dat mag niet. Je mag uw adres niet in de camper zetten. Ja, meneer, dan zit je niet thuis. Hè? Ik zeg, jawel, ik ben wel thuis. Oh, nee, want uw adres staat hier niet. Maar wie zegt dat je moet... Enfin, dat was altijd een gedoe. Dus toen dacht ik, ah, oké, misschien moet ik toch eens een keer uitkijken naar een huis kopen. Dat was ook de opeens, ja, hè, alles was dicht. Ik kon ook niks doen, dus... En ook tijd om een huis te zoeken, natuurlijk.
Je maakt zelf ook een podcast, meneer Karton. Kunt je eens vertellen hoe dat begonnen is?
Meneer Karton is... Eigenlijk ook een concept dat ontstaan is in corona. En dat gaat over een manneke, een meneer Karton, die dus de berg afdaalt en die gaat naar zijn oma bezoeken, maar hij komt eigenlijk nooit aan en wordt altijd tegengehouden door een figuur dat hem belet om uiteindelijk naar beneden te geraken. En dat figuur dat is altijd een gastacteur. En dat is ook echt een fantasiewereld. En dat is eigenlijk ontstaan... Omdat je het was in de eerste lockdown. En het goede is, ja, je zit in corona, je zit aan het spelen en opeens alle theaters dicht. Maar dat is dus ook voor de collega's. Andere comedians, andere acteurs, die zitten ook zonder werk. Dus ik heb daar een hele hoop van opgebeld. En gewoon gezegd van, hey, ik heb dat concept bedacht. Wil je daar aan meedoen? En wonder bij wonder heeft bijna iedereen daarop ja gezegd. Dus ik heb ook fantastische namen die eraan meewerken. Brigitte Kaandorp doet eraan mee. Ware Borgmans, Lucas van den Einde. Gunther Lamoot, Iwijn Segers. Ja, jong, je kunt het zo gek niet bedenken. Bart Kannaert zit er ook al ergens in.
En dat waren ook allemaal, alleen niet allemaal comedians bijvoorbeeld of acteurs die dat je persoonlijk kende.
Alex Agnew bijvoorbeeld. Kende ik niet. Ik heb die gewoon gebeld. Maar omdat ik ook zelf comedian ben, meestal... kennen ze mij dan niet persoonlijk, maar ze hebben wel van mij gehoord of zo. Dus ze weten wel... Ah, het is ook maar een kleine wereld of zo. Je kent elkaar dan wel. Ik bedoel, het is niet een random dude die dan beslist om iets te doen of zo. Waardoor ik denk dat mensen ook makkelijker erin meegaan. Dat plus, hoe dat ik ook heel vaak zeg is... de gastacteur speelt altijd de acteur die meneer Karton tegenkomt. En ik begin altijd met... Wat zou jij nu eens echt heel graag willen spelen? Iets wat je nog nooit hebt gedaan, je natte droom, iets waar je al lang van droomt, een personage of een gevoel of iets wat je echt graag zou willen doen. Nou ja, als mensen dan daar een idee bij hebben, dan zijn ze heel vaak ook heel snel gemotiveerd van oh ja, amai, ja, ik zou heel graag dat willen. Brigitte zei, ja, ik zou heel graag iets met mijn ukulele doen, een personage met mijn ukulele. Ah ja, dan zeg ik, ah, oké, misschien moet je dan een zeekoe spelen die een stemprobleem heeft met een krits en die is ontslagen uit een opera en die probeert met haar ukulele iets te zingen, maar dat lukt niet. Ja, dat wil ik heel graag doen. Ja, fantastisch. En dan zeg ik heel vaak van, oké, wil je het improviserend? Wil je dat ik iets schrijf? Wil je zelf iets schrijven? Wil je pingpongen heen en weer? Ah, amai, dat mag ook nog allemaal. Dus ah ja, ze hebben ook heel veel eigen artistieke inbreng in hoe dan die aflevering tot stand komt. En de ene wil graag improviseren, gelijk Alex Agnew, die is dan toevallig hier geweest en die heeft gewoon 2 uur lang geïmproviseerd. En ik heb daar dan proberen een aflevering uit te pielen. Bij Brigitte is dat echt gewoon al bellend tot stand gekomen. Ah ja, met die zeekoe, oké, zal ik dan zoiets bedenken? Ja. En dan zou je heen en weer mailen. En dat is dan zo. En de meeste acteurs die zeggen, Pieter, nee, jij schrijft iets. Maar dan wel altijd vanuit het idee wat zij dan graag zouden willen doen, of zo.
Maar is het wel dan, leren mensen wel door die podcast aan de stijl kennen die ook in hun voorstelling, de stijl qua humor,
ja, dat
ook
in hun voorstelling zit? Ja. Omdat, kijk, mijn stijl is gewoon wat ik grappig vind. Alles wat ik leuk vind, interessant vind, theatraal interessant vind, grappig vind. Als ik het zelf leuk vind, dan steek ik het erin. Als ik het niet leuk vind, dan zal ik het ook zeker niet doen. Waardoor het automatisch mijn stijl wordt, of zo. Ook in zo'n podcast die je dan maakt. Of een hoorspel is het eigenlijk meer. En ik ontkom er toch niet aan dat het heel vaak in een soort fantasiewereld terechtkomt. Of dat ik verhalen vertel die de fantasie prikkelen. Vaak toch ook wel met een absurde inslag. En dat is dan in de podcast van meneer Carton zo. En dat is ook in mijn voorstellingen. Dus in die zin ligt dat wel in het verlengde, ja. Maar bij meneer Carton heeft het ook heel veel te maken met de gast die ik dan vraag. Dus als de gast andere humor heeft, dan wordt dat een mengeling of zo. Van die twee.
Maar dat is ook vaak bij voorstellingen misschien ook hetgene waardoor dat je ook inspiratie krijgt, bijvoorbeeld die hersenspinsels of gedachten dat jij eerder dan... Het zijn eerder gedachten die dat je uitwerkt dan bijvoorbeeld vast te houden aan één verhaal of zo, aan een rode draad die per se doorheen je voorstelling moet...
Waar, maar dat hangt er ook weer vanaf, want in mijn eerste voorstelling was er wel een soort van rode draad. In mijn tweede voorstelling, nu is het meer zo wat een thema. En dat thema was zo wat een zoektocht naar liefde is. Dat is dan een soort van rode draad. Maar dus een rode draad kan gewoon een thema zijn. Het kan gewoon een verhaal zijn. Het kan ook gewoon een idee zijn of een concept. Maar heel vaak is dat dan altijd wel verwerkt met absurde uitstappen. Of opeens doorassociëren op gedachtes. Om dan opeens terug tot een punt te komen. Dat gebeurt wel vaak.
Ja. Maar je vindt niet altijd dat het nodig is om echt heel veel of duiding te geven?
Nee.
Of zo.
Nee.
Mensen mogen wel naar huis gaan met nog wat vraagtekens of mogen er hun eigen idee bij vormen.
Tuurlijk, absoluut.
Want dat is wat er bij comedy over het algemeen, hè? Ja. In Vlaanderen.
Ja, wat ik
toch
jammer
te
vind.
Vaak gebeurt, is dat het heel duidelijk en concreet moet
zijn. Wat ik jammer vind, is als mensen een verhaal vertellen en dat verhaal dan volledig gaan voorkouwen. Dat je een voorgekoud verhaal hebt en dat mijn verbeelding dan niet prikkelt. Omdat je zegt van, ja, dat is zo en zo en zo en zo en zo. Je kunt daaraan zelf niks op projecteren. Als je een boek leest, dan lees je een verhaal en jij hebt daar een totaal andere beleving en fantasie bij dan als ik dat verhaal zou lezen. En dat is interessant, vind ik dan persoonlijk. Want dat maakt het dan ook weer persoonlijk of zo. Hoe harder dat jij als kijker ook in zo'n voorstelling je eigen verhaal erop kunt projecteren, hoe harder het je ook zal kunnen raken, denk ik.
Heb je nog een bepaalde ambitie of toch nog een grote droom dat je wilt bereiken dan als cabaretier of als acteur?
Ik zou heel graag mijn eigen verhaal, mijn eigen serie of zo, eens willen schrijven. Of zo een sketchprogramma hebben dat ik dan zelf mag schrijven. Maar ik weet ook dat Je kunt wel zeggen, ik ga eens een serie schrijven. Maar dat is ook... Ik heb zo wat zijprojectjes lopen nu, dat ik zo wat aan het schrijven ben aan dingen. Maar van het moment dat je een serie bedenkt, tot op het moment dat de film wordt gedraaid, zijn ze 6 jaar verder. Want je moet dan een impresariaat vinden die wilt ondersteunen. Een soort... dan moet het misschien FAF, je moet geld verzamelen, je moet allemaal mensen er aan laten meewerken, je moet een team verzamelen om je heen.
En als cabaretier vind je dat je dan bijvoorbeeld al je plafond bereikt hebt, omdat je staat toch al in grote zalen, je hebt toch een vast publiek dat komt kijken, of denk je dat...
Je kunt op twee manieren je plafond bereiken. Je kunt zeggen, ah, wauw, ik sta voor zoveel mensen. En dat is dan de... Je succesplafond dan, of zo. Maar je hebt ook nog je artistiek plafond. En dat ik heb het gevoel dat dat bij mij nog niet... dat ik nog wel... maar wacht, ik kan dat nog doen. Of ik zou dat nog extra kunnen...
Je blijft nog altijd bij met een honger zitten. En je hebt nog altijd het gevoel dat je veel kunt vertellen.
Ja. Ja, zolang ik die drive heb, denk ik dat het interessant is. Bijvoorbeeld, ik herinner mij een interview van Hans Thewe, dat hij zegt van... het maakt niet uit wat ik doe op podium. Mensen lachen altijd. Hans Thewe heeft dan gewoon een eigen publiek opgebouwd. En die mensen zijn zo fan van hem, dat als hij zijn broek zou aftrekken en gewoon letterlijk een drol zou leggen op podium, dat mensen volledig tegen de grond zouden gaan. Terwijl... als jij dat zou doen, dan denk ik wel dat er veel mensen zouden weglopen. Of je moet er iets heel leuk mee doen. Dat kan allemaal natuurlijk. Maar Hans Thewe had op dat moment het gevoel, ik kan mijn publiek niet meer verrassen. Ik heb geen kwaliteitsindicatie meer. Want het maakt niet uit wat ik vertel, er wordt sowieso om gelachen. Dus ik kan niet meer... Heel moeilijk om te try-outen, hè. Als je 5 moppen vertelt en met 1 mop wordt hard gelachen en met de rest niet, duidelijk. Voilà. Maar als om alles wordt gelachen... Niet omdat de mop sterk is, maar gewoon om wie dat jij bent. Ja, begin dan maar te try-outen. Dus hij had op dat moment het gevoel van... Ik kan artistiek hier eigenlijk nog weinig... Ik zit in een keurslijf en ik raak daar niet uit. Hij is toen ook gestopt. Later, 5 jaar later of zo, terug begonnen. Dus dat zou een reden zijn, ook voor mij wel, om misschien ooit dan te stoppen als je het gevoel hebt van... Ja, zolang er een uitdaging is, zolang er iets te halen valt, zolang dat je je eigen kunt... uitdagen en kunt verder trekken. En zolang er een innerlijke drive is om dingen te maken en om dingen uit te proberen, zolang dat er is, denk ik dat je nog wel even door kunt. Dat geldt eigenlijk voor want dat is nu bij mij, maar ik bedoel, dat gaat voor iedereen zo zijn in artistieke richting, denk ik. Als een schilder een innerlijke drive voelt om iets te schilderen, dan ga je een mooie schilderij, maar ja, als je op een gegeven moment ook geen goesting meer heeft, dan hoef ik je volgende werk... Allee, ja, snap je? Dan kun je beter ook iets anders gaan doen. Of artistiek. Dat geldt eigenlijk voor alles. Voor alles wat je doet in je leven of zo.